Wij zijn vanmorgen gebleven bij een kleine opsomming van de belangrijkste punten uit de geschiedenis van Jozef tot nog toe. En ik heb u het laatst gezegd dat de geschiedenis van Jozef, die geworpen werd in de put, een beeld is van de dood, het lijden en sterven van de Heer Jezus. Vervolgens dat de geschiedenis van Jozef bij Potifar een beeld is van de opstanding van de Heer Jezus en al wat daarmee samenhangt, uiteraard. En daarna dat de geschiedenis van Jozef in de gevangenis een beeld is van de hemelvaart van de Heer Jezus. En waarbij je bij hemel moet denken aan het negatieve aspect ervan, namelijk dat de hemel is buiten deze wereld. Dat wil zeggen, wanneer men deze zichtbare, zienlijke wereld verlaat, dan komt men als het ware in de gevangenis, wordt men buiten geworpen. Maar dat kan zijn in het dodenrijk aan de ene kant, en aan de andere kant kan het net zo goed zijn in de hemel. En dat is wat we in de Nieuwtestamentische brieven nou eenmaal leren. Dat Christus is buiten de lege plaats, Hebreeën 13... dat hij smaadheid draagt en dus buiten de lege plaats is. Maar diezelfde Hebreeënbrief leert ons dat de Heer Jezus is in de hemel. En daar gaat het nu maar om. Buiten de lege plaats wil zeggen buiten de maatschappij. Dat wil dus zeggen in de gevangenis. Sommigen denken dat de maatschappij buiten de gevangenis is. Maar de waarheid is andersom. De gevangenis is buiten de maatschappij. Buiten het normale dagelijkse leven. En daar gaat het hier om. Jozef was geworpen buiten de maatschappij en daarmee is in beeld van de Heer die ook buiten de lege plaats is. Maar hij is in de hemel. En vandaar dat de positie van de gemeente als lichaam van Christus vergeleken wordt met een gevangenis. Want al wat hier in deze gevangenis gebeurt hangt samen met de positie van de gemeente nu als behorend tot het lichaam van Christus en vallend onder de heerschappij, de supervisie zou ik willen zeggen, van het hoofd, namelijk Christus. En Jozef in deze gevangenis is een beeld van Christus als het hoofd van de gemeente. Zo simpel ligt dat. En om te zien of dat wel klopt gaan we gewoon even verder met het verhaal, volledigheidshalve. Want die geschiedenis van die schenker en die bakker speelt zich af in de gevangenis. Daar kom ik dus straks weer op terug. Maar de geschiedenis van Jozef, die zet zich dan verder voort in hoofdstuk 41. Waar Jozef twee dromen verklaart. Vroeger droomde hij zelf. Vroeger had hij zelf twee dromen. En die hoefden niet verklaard te worden, die waren duidelijk genoeg. En nou krijgen we de geschiedenis van Farao, die twee dromen heeft. En nou moet Jozef ze verklaren, want voor hem zijn dromen nu eenmaal duidelijk genoeg. Nou ja, hij zegt wel dat de verklaringen zijn des Heren. Dat zegt hij inderdaad, net als dat Daniel dat later zegt. Dat de verklaringen van de dromen van de Heer zijn. Maar zoals gezegd, de Jacob en zijn zonen zijn opgegroeid met de Heer en hebben heel wat van deze geestelijke waarheden gekend. En het moet dus voor hen niet moeilijk geweest zijn die dromen te begrijpen. En het moet voor Jozef ook niet zo moeilijk geweest zijn om de dromen te begrijpen van de farao. Want welke dromen waren dat? Wel, die dromen die staan in hoofdstuk 41 vers 1. Er staat en het geschiedde ten einde van twee volle jaren. Kijk, dat is dus in het derde jaar. Ten einde van twee volle jaren is dus in het derde jaar. Oftewel na twee jaren en in het derde jaar. Hetgeen overeenkomt met na twee dagen en op de derde dag. Alleen dat staat in Hosea 6. Hè? En daar staat het over Israël. Wat na twee dagen en op de derde dag weder levend gemaakt zou worden. Oftewel wedergeboren zou worden. En daar gaat het hier dus ook over. Na twee jaren, in het derde jaar dus, droomde farao en ziet, hij stond aan de rivier. Want dat is makkelijk genoeg, er is maar één rivier in Egypte zo ongeveer. Al heeft hij dan ontzettend veel vertakkingen op een gegeven moment. En dat is de Nijl, de Nijldelta. Maar in ieder geval, farao stond aan de rivier en ziet, uit de rivier kwamen op zeven koeien. Schoon van aanzien. Ik kan me dat eigenlijk nauwelijks voorstellen. Koe schoon van aanzien. Ik vind ze nooit zo schoon van aanzien. En ik vind bovendien dat ze over het algemeen niet al te intelligent kijken. Daar hou ik ook wel niet zo van. Maar ze zijn schoon van aanzien. Maar voor sommige mensen is dat nou eenmaal zo. Is niet, Gert? Voor sommige mensen zijn koeien schoon van aanzien. Nou goed, maar in ieder geval 7 koeien schoon van aanzien en vet van vlees. En zij weiden in het gras. En ziet, 7 andere koeien kwamen na die op uit de rivier. Lelijk van aanzien en dun van vlees. En zij stonden bij de andere koeien aan de oever der rivier. En die koeien lelijk van aanzien en dun van vlees aten die 7 koeien schoon van aanzien en vet. Toen ontwaakte farao. Dat wil zeggen, de 7 magere koeien aten de 7 vette koeien op. Dat kan niet zeggen wij, want koeien eten geen vlees. Maar in de droom gebeurt dat gewoon toch. En dan zeggen die man, die is natuurlijk gek, die heeft een of andere nachtmerrie gehad en zo. En inderdaad, een nachtmerrie was het waarschijnlijk ook wel. Hè? Maar zo gek was het nog niet. En het laat zich ook vrij simpel verklaren. Maar in ieder geval, voor het zover was, kreeg hij nog een droom. Want ja, farao is niet voor niks de koning van Egypte. En in Egypte gebeuren alle dingen nou eenmaal 2 keer. Oftewel, in Egypte is alles dubbel. Kun je rustig opschrijven. In Egypte gaat alles dubbel. Want dat is helemaal een gegeven. Egypte is een beeld van deze wereld. En in deze wereld is alles dubbel. We leven namelijk in een dualistische wereld. Een verdeelde wereld. Een wereld die per definitie verdeeld is. En die onderscheid maakt. Tussen links en rechts enzovoorts. Hè? En tussen zwart en wit. En meer van dat soort dingen. Een dualistische wereld. En vandaar dat Egypte een wereld is van de tweeheid. En alleen al de Hebreeuwse naam voor Egypte. Mitzraim. Duidt erop dat het gaat om 2. Aim wil zeggen dat het er 2 zijn. Dus eigenlijk 2 Egyptes. En ja, zeggen dan de heren, geleerden, die zeggen ja, dat klopt, want je hebt boven Egypte en je hebt beneden Egypte. En dan zeggen ja, zie je, dat bewijst wat ik zeg. Namelijk dat in Egypte alles dubbel is. Er zijn zelfs 2 Egyptes. Er was altijd maar 1 koning, hoor. En de koning zetelde dan weer in het noordelijke rijk en dan weer in het zuidelijke rijk. Maar er is echt maar 1 koning geweest. 1 rijk en toch gesplitst. Want het is iets dubbels. Hè? In Egypte gaat alles dubbel. En daarom wordt er ook 2 keer gedroomd nou. Over 7 jaren. Nou ja, 7 vette en 7 magere jaren. Want ook dat is dubbel. Alles gaat er dubbel op. Hè? En Jozef zelf krijgt de 2 zonen. Ephraim en Manasse. Waarbij Ephraim zelf alweer een tweeheid is. Aim, hè. Het gaat allemaal dubbel op. Maar goed, ik ga daar niet verder op in, want dan kom ik ver van mijn onderwerp af. Laat ik dan alleen nog dit zeggen. En dan moet u maar eens thuis narekenen. Daar heb je misschien een paar weken tijd voor nodig. Maar er staat in Exodus op een gegeven moment dat Israël, dat wil zeggen de kinderen Israëls, 430 jaar in Egypte geweest zijn. En als je nou zegt, dat staat er wel, maar dat zou ik toch wel eens na willen rekenen, dan moet je dat vooral doen. En als je dat netjes doet, als je dat echt goed doet, zal blijken dat Israël maar 215 jaar in Egypte geweest is, op de kop af. En toch staat er dat het 430 jaren waren. En dat komt omdat de jaren gewoon dubbel geteld worden. Het is echt zo, ze worden dubbel geteld. Iedereen kan dat controleren, of de Bijbel spreekt zichzelf tegen, 1 van de 2. Dan mag je kiezen wat je hebben wil. Dus of de Bijbel spreekt zich tegen, of het is gewoon zo dat de jaren in dat vers in Exodus althans dubbel geteld worden. Want reken je verder uit via de geslachtsregisters enzovoorts, dan zal blijken dat er 430 jaar verliep vanaf het verbond met Abraham tot de uittocht uit Egypte. 430 jaar van het verbond met Abraham tot de uittocht uit Egypte. En dat betekent dat Israël dus nooit 430 jaar in Egypte geweest kan zijn. En reken je uit hoeveel het wel was, dan zal blijken dat van het verbond met Abraham tot aan dat Jacob naar Egypte ging, toen hij 130 jaar oud was, dat 215 jaren waren. Dus 215 jaren van het verbond met Abraham totdat Jacob en de zijnen naar Egypte gingen, blijft over nog eens 215 jaren totdat ze er weer uit gingen. Dus ze zijn met 215 jaar in Egypte geweest, die dus in Exodus 12, alleen daar, dubbel geteld worden. In Egypte tellen de dingen nou eenmaal dubbel. En dat is belangrijk, want dat zien we in deze dromen ook. Niet alleen dat er 2 dromen zijn, die elk dezelfde betekenis hebben. Ze betekenen precies hetzelfde. Maar bovendien blijkt in de betekenis dat zelfs de tijdrekening, de 7 die daarin voorkomen, dubbel geteld worden. Het is namelijk heel eenvoudig. Wat we lezen, en dan ga ik de droom verklaren. Wat we lezen is namelijk dat Farao droomt over de rivier. Hij stond aan de rivier. En zoals heel Egypte aan de rivier ligt. En het kenmerk van Egypte als beeld van deze wereld is dat het zijn vruchtbaarheid ontleent aan al wat uit de aarde is. Aan deze oude wereld. En de vruchtbaarheid van Egypte wordt ontleend aan de Nijl, die eens per jaar behoort te overstromen. Dat weten wij wel, maar de Nijl zelf weet dat niet altijd even goed. Vandaar dat men er tegenwoordig een dam in gemaakt heeft om het zelf te regelen. Dat is de bekende Assuan-dam, hè? Maar van nature hoort het zo te zijn dat de Nijl eens per jaar overstroomt. En vruchtbaarheid brengt over heel Egypte. Dat wil zeggen, niet alleen het water, maar ook de vruchtbaarheid komt uit de Nijl. Uit de wateren van de aarde zelf. En eigenlijk dus uit de dood. Want daar komt het op neer. Zie? Terwijl Israël zich daarvan onderscheidt doordat daar de Heer de vruchtbaarheid en het water geeft. Namelijk de vroege en de spade regen. Twee maal per jaar op zijn tijd. Tenminste, zo hoort het. Maar bij Israël is het fout, omdat Israël tot ongeloof verviel. En bij Egypte is het ook fout gegaan. En er staat zelfs dat de Nijl zal opdrogen. En bovendien wordt het zelfs ook gezegd van de Eufraat, maar dat is weer een ander verhaal. Maar de aardse vruchtbaarheid die droogt op. De aarde heeft namelijk in wezen geen vruchtbaarheid. He? Het gaat namelijk om een vruchtbaarheid die een nieuwe schepping tot stand brengt. En dan blijkt de aarde geen vrucht voor te brengen. Dat is waar we het net al over hadden in verband met Potifar en zijn vrouw. Maar hoe dan ook, de vruchtbaarheid van Egypte is gelegen in de Nijl. En dan moet u zich voorstellen, Farao staat aan de oever van de Nijl. Nu is het zo dat Farao afgeleid is van het woord far, eigenlijk het woord pri. Het Hebreeuwse woord pri, wat vrucht betekent. En var staat dus voor vruchtbaarheid in het algemeen. Dus Farao is de vruchtbaarheid zelf, de personificatie van de vruchtbaarheid van Egypte, van deze wereld. Hij is dus eigenlijk een beeld van God, maar dan in relatie tot de oude schepping, tot de oude wereld. He? En dan staat er, hij staat aan de rivier, want daar hoort hij, Farao beeld vruchtbaarheid uit, en dus staat hij in zijn droom aan de rivier die immers de vruchtbaarheid geeft. Farao en de Nijl horen bij elkaar. Zie je? Moet je aan Mozes denken die op de Nijl gezet werd. En wat was hij dus? Of wat werd hij dus? De zoon van Farao. Nou ja, de zoon van de dochter van Farao. Maar dat is hetzelfde natuurlijk. De erfgenaam van Farao. Hij werd op de Nijl gezet en dus werd hij de erfgenaam van Farao. Dat is allemaal met elkaar verbonden. Het is ook vanzelfsprekend. Voor de typologie althans. Dat de dochter van Farao in die Nijl is. Waar zou ze anders moeten zijn? Hè? Ja, je kunt het ook omdraaien namelijk. Natuurlijk. He, maar ik hoop dat u het beeld vast hebt. Het is heel logisch dat Farao droomt dat hij aan de oever van de rivier staat. Tot op zekere hoogte is hij die rivier. Hij geeft die vruchtbaarheid, althans hij stelt die vruchtbaarheid voor. En dan staat er dat hij droomde dat uit de rivier opkwamen 7 vette koeien en 7 magere koeien. Ja, in de vertaling staat koeien, maar er staat in het Hebreeuws natuurlijk vaarzen. Dus de farao droomt over vaarzen. En dan zeg ik weer, ja, waar zou de man nou anders over moeten dromen? De farao, de Nijl en die koeien beelden alle drie hetzelfde uit. Vruchtbaarheid. En de vruchtbaarheid, waar komt die vandaan? Uit de Nijl. Dus die vaarzen komen uit de Nijl. Ja, sommigen zeggen, het zullen wel nijlpaarden geweest zijn. Hij heeft vast niet goed gekeken. Hè? Maar het is toch een nachtmerrie, daar gebeuren wel gekkere dingen in, heb ik wel eens horen vertellen. Breek me de bek niet open. Maar dit is logisch. Het is echt logisch. Als je symboliek verstaat, en dromen zijn nou eenmaal symboliek, niet alleen in de Bijbel hoor. Dromen is altijd symboliek, schijnt het. Ik heb er niet zoveel verstand van, maar ik heb me eens laten wijsmaken dat de mens altijd droomt in symbolen en dat het bijzondere zelfs nog is dat verschillende mensen dromen in dezelfde symbolen. En dat is te meer opmerkelijk, daar de mensen zelf die symbolen niet eens kennen. Ja, dat is een betrekkelijk vast gegeven uit de psychologie en aanverwante wetenschappen, waarin men inderdaad leert dat de mens droomt in zelfde symbolen. Dus symbool betekent bij de ene mens hetzelfde als bij de ander, waaruit volgt dat alle mensen een gemeenschappelijke kennis hebben van bepaalde dingen, die ze zich wel niet bewust zijn. Dus ze hebben een gemeenschappelijke, onderbewuste of onbewuste, daar maken ze ook onderscheid tussen, maar een onderbewuste kennis. En dat is precies wat de schrift zegt. Alleen die noemt dat geweten. Conscience. Medeweter. Of een medeweten. Dat wil zeggen, het is een weten wat wij met elkaar mede hebben. Wij weten gezamenlijk bepaalde waarheden. Die hebben wij in ons. Wij zijn ons dat misschien niet bewust, maar daarom is het er wel. En het is een kennis die van God afkomstig is. En het eigenaardig is ook, en dat heb ik vervolgens vast kunnen stellen, dat de bekende symbolen uit de dromen precies de symbolen zijn ook uit de Bijbel. Dat ze daar ook dezelfde betekenis hebben. Ze zijn universeel. De enige moeilijkheid erin is dat we die symbolen goed moeten kunnen definiëren. Dat wil zeggen, we moeten ze goed kennen. We moeten ze leren kennen. En dat is vaak wat moeilijk. He, omdat we diep op de dingen in moeten gaan. Maar sommige anderen zijn eenvoudig. Nou, dit is eenvoudig. Vooral aan de hand van de Hebreeuwse woorden die gebruiken we. De farao, de Nijl en die vazen beelden uit vruchtbaarheid in het algemeen. Want vruchtbaarheid komt nou eenmaal ook uit de Nijl. En we zien alleen dat er met de vruchtbaarheid wat mis is. Want 7 koeien zijn goed, zijn vet en dat gaat dus goed. En 7 koeien zijn vervolgens mager. En dan staat er vervolgens dat die magere koeien de vette opaten. Dat is een vorm van wat ze bij de belastingmiddeling noemen. Hè? Dat wil zeggen, het wordt hoofdelijk omgeslagen, het wordt glad getrokken. De 7 magere koeien krijgen deel aan de 7 vette koeien. Dat is het verhaal. En dan herhaalt zich het beeld, dat wil zeggen, herhaalt zich de droom, maar nu in andere beelden, in andere symbolen. Maar het maakt natuurlijk geen verschil. Er staat in vers 5, daarna sliep hij en droomde andermaal. Dat wil zeggen, hij werd in zijn nachtmerrie natuurlijk wakker. Hij draaide zich om en kreeg de volgende nachtmerrie. Want niets menselijks was hem vreemd. Hè? En ziet 7 aren rezen op in 1 halm. Vet en goed. En die aren, die groeien op het land, althans in Egypte, doordat het land overvloeid is geweest van de Nijl. Het heeft dus met de oogst te maken uiteraard. En dus nu heel concreet aren. Vet en goed. En ziet 7 dunne en van de oostenwind. Verzengde aren schoten na dezelfde uit. Een oostenwind en verzenging. Dat is natuurlijk de uitbeelding van hitte en verdroging. Kortom van hongersnood. Van dat het land zijn oogst niet opbrengt. De vruchtbaarheid is er niet. Net als dat er magere koeien waren. Koeien beelden vruchtbaarheid uit. Maar zoveel bijzonders was het niet. Het was fel over been. Ja. En zo ook hier, verzengde aren, 7 dunne en van de oostenwind verzengde aren schoten na dezelfde uit. En de dunne aten verslonden de 7 vette en volle aren. Ik wacht nog steeds op een tekenaar die er een plaatje van maakt, hè? Heb je dat wel eens geprobeerd, een tekening te maken van de visioenen in de Bijbel? Ik wel, maar dat lukt mij niet. Nou, kan ik natuurlijk helemaal niet tekenen, dus dat zegt niks. Maar als er tekeningen gemaakt worden, blijkt het nooit zo erg goed te kloppen. En blijkt het onduidelijk te zijn. Hoe teken je nou 7 magere aren die 7 volle aren opeten? Hè, hoe doe je dat? Hè? Hoe teken je bovendien een beest met 7 koppen en 10 hoornen? Waar laat je al die horens? Op welke kop zet je ze bijvoorbeeld? Om maar eens wat geks te zeggen. Hè? Nou. Ja, en waar komt dan die 11e hoorn vandaan? Hoe teken je die erbij? Nou goed, maar die tekeningen bestaan en die zijn allemaal verschillend. En dan zeggen mensen, nou zie je wel, je kunt er niks van weten. Maar je moet ook niet een tekening maken, hoewel het erg illustratief kan zijn. Hè? Maar je moet lezen wat de schrift zegt. Je moet de woorden nemen en die woorden begrijpen. Hè? Geloof is uit het woord. Niet door zien van een tekening, van een beeld, ook niet van een visioen. Dat is door het woord, zoals het geschreven staat. Het gaat er niet om wat hij gezien heeft, het gaat er om hoe het in de Bijbel beschreven staat. Hè? Uiteindelijk was niet Nebukadnezar, in dit geval farao. Hè? Uiteindelijk was niet farao de profeet, maar de profeet was degene die dit heeft opgeschreven. Geïnspireerd, wie het was weet ik niet. Daar gaat het nou ook niet om. Hè? Maar het gaat om de woorden die hier staan en die woorden zijn duidelijk genoeg. De 7 magere eten de 7 vette op. En dan komt er een heel verhaal aan te pas van, dan worden de tovenaars erbij geroepen en de wijzen. En weet ik veel wie er nog maar meer aan het hof was. Kortom, de hele wetenschappelijke wereld van die dagen wordt erbij gehaald. En het had farao net zo goed kunnen laten, want het helpt je toch niks. Zo is het nou eenmaal altijd. Het was toen al zo, dat is vandaag niet veranderd. Hè? De hele wetenschappelijke wereld wordt erbij gesleept om geestelijke dingen te verklaren. En hoe eenvoudig die geestelijke dingen dan ook zijn, dat kunnen ze niet. En hoe ingewikkeld de stoffelijke dingen zijn, daar heeft men gewoonlijk wel een verklaring voor. En anders wordt die ter plekke wel verzonnen. Dat is altijd nuttig natuurlijk, want dan kun je nog eens promoveren, zeg ik altijd. Hè? Maar goed. Maar in ieder geval, geestelijke dingen begrijpen ze niks van. En toch zijn ze eenvoudig. Gerard.
Dat is toch een onnatuurlijk, hè? 7 aarden uit 1 hand.
Jawel, ja. Natuurlijk, maar het gaat om dat ene Egypte en het ene principe, hè. Het kan onnatuurlijk zijn, het is ook onnatuurlijk dat halmen wat eten.
En dat kan maar 7 aan.
Ja, en verder is het onnatuurlijk dat koeien vlees eten natuurlijk. Het is helemaal gek, hè. Maar het gekste vind ik dat die mensen van die dagen, die tovenaars, zo het niet begrepen. Want eerlijk gezegd, als er dan ook vandaag al mensen zijn die wat van typologie in het algemeen, ik praat niet over de Bijbel nu, maar die van wat van typologie in het algemeen verstaan, dan moet je die zoeken in de kringen van tovenaars. Ja, we noemen dat tegenwoordig niet meer zo, maar daarom heet het nog wel zo, hè. In occulte richting, daar werkt men heel veel met typologie, met symbolen althans. Ja, symboliek zeggen we dan, alsof het wat anders is dan typologie. Nee? Maar daar zouden ze dat moeten weten. Deze tovenaars zouden dat dus moeten weten. Net als de Galdeën in de dagen van Daniel. De Galdeën zijn ook dat soort lui die zich bezighouden met waarzeggerij en beelden, symbolen in het algemeen. Maar ook zij konden de dromen niet verklaren. Dat is juist zo gek. Zij zouden het juist moeten kunnen. Omdat ze zich erin verdiept hebben. Maar juist omdat ze ongelovig zijn, omdat ze de schepper niet kennen, kunnen ze toch niet. Dat is misschien vreemd, en dat is het ook wel, maar het is het oude principe dat geestelijke dingen slechts verstaan worden door geestelijke mensen. Hoe eenvoudig die dingen ook zijn, ze zijn verborgen voor de natuurlijke mens, wie hij ook is en hoeveel hij ook geleerd heeft. En dus het is wat ik er straks al zei, ik heb in boeken van ongelovigen gelezen dat purper de kleur is van de middelaar, maar waarom men niet ziet dat purper dus de kleur is van Christus, die de middelaar is tussen hemel en aarde, ja, dat begrijp ik ook niet. Waarom zij dat niet begrijpen? Dat zal wel zijn omdat ze niet willen. Omdat ze ongelovig zijn en de geestelijke waarheden afwijzen. Zo werkt dat nou eenmaal. Maar goed, om terug te keren tot deze droom. Dromen. Het is dus duidelijk dat het gaat om wat Egypte zou voortbrengen. Nou, het is heel eenvoudig. Eerst 7 keer veel en dan 7 keer niks. Nou, en als we praten over keer, 7 maal dus, in verband met de Nijl, dan praten we dus over 7 jaar, want het is zo dat de Nijl 1 maal per jaar zou overstromen. En zijn vruchtbaarheid zou geven. Dus als we zo tot 7 tellen, komen we zelf aan 7 jaar, zodat de droom simpel te verklaren is met dat het land 7 jaar lang zijn vrucht zou opleveren, overdadig. En 7 jaar lang vervolgens zou er hongersnood zijn, oostenwind en verdroging, kortom weinig water. En dan treedt de Nijl ook niet buiten zijn oevers. En dan is het gebeurd, bloed hongersnood. 7 vette jaren, 7 magere jaren zeggen we dan. En zo eenvoudig is dat nou. Hè? Ja, ik sta het heel eenvoudig voor te doen, maar het blijft natuurlijk toch waar dat de verklaringen van deze dromen des Heren zijn. Hè? Dat is wat Jozef zelf in me zei, en dat blijft natuurlijk zo. Ik kan het wel zo makkelijk zeggen, maar ik ben ook een gelovig en ik geloof ook in de Bijbelse symboliek enzovoorts. En ik lees het ook niet voor het eerst, zal ik maar zeggen. Dus, maar het blijft toch een heel eenvoudige zaak. Dat blijf ik volhouden. Zo moeilijk is het niet, je moet het alleen willen zien. Maar goed, dat is de droom die aan farao wordt uitgelegd. En dan is het merkwaardig dat farao dan meteen naar Jozef vraagt, en wat moeten wij dan doen? Want iemand die dromen kan uitleggen, die wordt meteen intelligent genoeg beschouwd, of verstandig genoeg beschouwd, om het land dan maar te besturen, om maatregelen te treffen, enzovoorts. Hè? Dat is bij ons niet zo. Tegenwoordig worden wijze mensen juist uitgerangeerd. Als ze tegenwoordig wijze mensen vinden in de wereld, worden ze altijd meteen aan de kant gezet. Hè? Er is ook een Latijnse uitdrukking voor, want die ben ik vergeten. Maar mijn moeder zei het altijd zo, wegens meerdere bekwaamheid uitgesloten. Dat geldt in de hele wereld, hoor. Dat is typisch werelds. Hè? Dat als iemand goed is, wordt hij terzijde gesteld, omdat hij een bedreiging is voor anderen. Dat is een heel eenvoudige zaak. Daarom is de wereld vol van afgunst. Dus echt waar, dat is een heel eenvoudig principe. Wat je dagelijks in alle takken van het maatschappelijk leven kunt meemaken. Bij de overheid natuurlijk sowieso. Maar ook in het beroepsleven. En in de artiestenwereld is het helemaal een vreselijke zaak. Het is een heel normale gang van zaken. Hè? Haat en nijd wegens meerdere bekwaamheid. Maar hier is het nog zo in deze oude dagen dat iemand met capaciteiten werd aangesteld en juist verantwoordelijkheid gegeven werd. Dat was ook het de verdiensten van Nebukadnezar bijvoorbeeld, dat hij niet alleen landen veroverde, maar daarin de meest ontwikkelde mensen meenam, opvoedde aan zijn hof, om ze vervolgens een functie te geven in het beheer van zijn rijk. Dat is erg verstandig. In latere jaren deed men het precies andersom. Men zocht die mensen op die capaciteiten hadden, en ze werden een kopje kleiner gemaakt, zodat ze geen bedreiging meer zouden zijn. Huh? Ik heb het nog niet eens over de Russische revolutie. Ik heb het over nog verder terug, hoor. Dat is al gauw veranderd. Huh? Maar hier wordt Jozef meteen aangesteld als onderkoning van Egypte. En hij nam maatregelen, namelijk door de overvloed van de 7 jaren te verzamelen. Zodat men in de 7 magere jaren van de overvloed van de 7 vette jaren zou kunnen leven. En het enige wat we daarna van Jozef eigenlijk nog weten, is natuurlijk aan de ene kant dat hij weer leefde, weer tot leven kwam voor zijn broers. Dat lag aan die broers die hem opzochten, uiteraard. Ja, dat lag aan de hongersloot die er in Kanaan was. Hè? Maar in ieder geval, dat is wat we nog weten. Maar dat gebeurt tijdens deze 7 vette en magere jaren. Dus tijdens de magere jaren feitelijk. En het enige wat we van Jozef dan vervolgens nog weten, is hoe oud hij geworden is. Maar daarover meer.
Die 7 jaren zijn eigenlijk ook dubbelheden.
Dus ja, 3,5 jaar. Dat wilde ik nu gaan vertellen. Het punt is namelijk dat we hebben 7 vette jaren en 7 magere jaren. En om de lijn maar meteen door te trekken, logischerwijze, is het zo dat, dat we weten dat Jozef 30 jaar was toen hij die dromen uitlegde aan het hof van Farao kwam. Dat wil zeggen dat hij 37 jaar oud was toen erop had zitten, wil dat zeggen. Hè? 37 jaar oud was toen hij toen de magere jaren begonnen. Dat betekent dat hij 44 was toen de magere jaren waren afgelopen. En dan eindigt Genesis met een heel bijzondere opmerking in vers 22 van Genesis 50. Daar staat: Jozef dan woonde in Egypte, hij en, en het huis zijns vaders, en Jozef leefde 110 jaren. Maar omdat het allemaal zich afspeelde in Egypte, staat het er dus nog een keer in vers 26. En Jozef stierf 110 jaren oud zijnde, en zij balselden hem en men legde hem in een kist in Egypte. Het is natuurlijk niet alleen zo dat het in Egypte was en dat het daarom 2 keer staat. Want er zijn meer dingen die in Egypte gebeuren niet 2 keer staan. Maar dat betekent dus dat er extra veel nadruk op gelegd wordt. Denk erom, je werd 110 jaar oud. En ik heb er echt tijdenlang tegen aangekeken vroeger. Denk, waarom staat dat er nou? Wat moet je daar nou mee? En het enige wat je ermee kon, is uitrekenen hoeveel jaren Jozef dan nog geleefd heeft. Dat is alles wat je nog uit kunt rekenen ermee, hoe meer weet je niet. En dat is heel eenvoudig, dat is dan dus nog 66 jaar, nadat de magere jaren voorbij waren. Hè? Ja, dus vanaf dat hij uit de gevangenis kwam aan het hof van Farao, een onderkoning werd van Egypte, vanaf zijn verheerlijking, zal ik maar zeggen, toen hij uit zijn lijden, uit zijn vernedering gehaald werd en verheerlijk werd, ook in het openbaar. Vanaf die tijd leefde hij 2 x 7 en dan nog 66 jaar. En daarvan is inderdaad zo dat het voor de typologie dubbele getallen zijn. En vandaar dat in Exodus 12 die 430 jaar dubbel geteld worden. Daar heb je namelijk de sleutel. Je kunt daar tot de conclusie komen dat 430 jaar in Egypte er echt toch maar 215 waren. En dat het dus dubbel gerekend wordt. En daaruit volgt dan vervolgens dat deze jaren die hier gerekend worden van 2 x 7 en 66. Dat dat dus ook dubbel gerekend is. En dat het in werkelijkheid gaat om 3,5 en 3,5 en 33. En dan is het helemaal niet moeilijk meer, want die 2 x 3,5 die eerst komen, zijn dan dus samen 7, 1 x 7, hè? En namelijk, die zijn een beeld van de 70ste week van Daniel. Laatste 7 jaar van Israëls historie tot aan hun bekering en de komst van Christus. En dat gebeurt bij de verheerlijking van Christus, wanneer hij uit de hemel terug verschijnt, uit de gevangenis terug verschijnt, alsof hij uit de dood weer opstaat wat betreft deze wereld, hè, in zijn relatie tot deze wereld. En dan krijgen we een periode van 7 jaar, verdeeld in 2 x 3,5. Namelijk eerst 3,5 jaar van vrede en geen gevaar, van overvloed. Nou ja, overvloed van Egypte, van de oude schepping hoor. Naar normen van de oude schepping uiteraard. Maar vrede, shalom en geen gevaar. En dan vervolgens 3,5 jaar waarin een haastig verderf Israël zal overkomen. Dus 2 × 3,5. Want let u wel, deze blijkt namelijk dat deze hongersnood van die 7 jaren niet alleen over Egypte kwam. Hoewel het hier over Egypte ging in deze droom. Maar het kwam wel degelijk over de hele wereld. Over Canaan. Vandaar dat de broers van Jozef uiteindelijk naar Egypte gingen. Omdat ze gehoord hadden dat daar graan te krijgen was. Nou ja, te koop was natuurlijk. Ging maar zo niet. Maar dat is dus het verhaal. Die 7 vette jaren zijn een beeld van 3,5 jaar van vrede. En de 7 magere jaren zijn een beeld van 3,5 jaar van grote verdrukking in de toekomst. Waarna inderdaad nog 33, dat wil zeggen de helft van 66, 33 jaar volgen. Die passeren tussen de bekering van Israël en de verschijning van Christus op de Olijfberg. En het moment waarop alle volkeren der aarde aan Christus zullen onderworpen zijn. Dat is dan 33 jaar. En het moet ook duidelijk zijn dus dat de bekering van Israël aan het einde van de 70ste week, wat verband houdt met de bekering van de broers van Jozef in deze geschiedenis. Ik moet zeggen dat het niet zo eenvoudig is als dat ik het nu vertel. Ik vertel het nu wat vereenvoudigd. Want als u het netjes uitrekent, zal blijken dat de broers van Jozef, dat wil zeggen de familie van Jozef, Israël dus, niet tot hem komen aan het eind van de 7 magere jaren... Maar in de magere jaren, uiteindelijk in het 2e jaar van de hongersnood, gedeeld door 2, is in het 1e jaar van de hongersnood. Dat wil zeggen dat de Heer zich al aan Israël openbaart, meteen in de verdrukking, in de dagen van de verdrukking. Dat is heel merkwaardig, misschien maak ik het nou wat te moeilijk, maar voor sommigen moet het te volgen zijn. Het is heel merkwaardig dat de Heer zich dus al aan Israël openbaart. Niet in Israël, maar buiten Israël. Niet in Israël, maar in Egypte was het immers. Hè? Dus buiten het land. Dat wil zeggen, dat is niet op de Olijfberg, maar dat is ver daarvoor. Namelijk al in het 1e jaar van de verdrukking. In het buitenland openbaart de Heer zich aan Israël. Voor zover ze daar zijn, uiteraard. En voor zover ze ook daar tot hem komen. Want daar gaat het natuurlijk om. En als ik het vlug zeg, betekent dat de Heer zich zal vertonen aan het gelovige overblijfsel van Israël, wat zich verzameld of verzameld heeft in Petra. Ja, wie het niet snapt, kan ik het ook niet uitleggen. Dat doe ik ook echt niet, want dat is niet te doen. Maar je moet alleen even, degene die wel daarvan weten, kunnen misschien nu de dingen met elkaar combineren. En ik licht het maar toe aan de hand van Matteüs 24... waar gesproken wordt over de verdrukking en in de verdrukking, of over de situatie in de verdrukking, zegt de Heer daar tot de discipelen, wanneer zij zullen zeggen, hij is in de binnenkameren, dan zegt hij, gelooft het niet. Want tijdens de verdrukking is de Heer niet in de binnenkameren. Wat het is, gaat het nou niet om. Maar binnen is hij niet. Ook niet in het land, ook niet in Jeruzalem, ook niet in de tempel. Daar is hij niet. En dan staat erachter, en wanneer ze zullen zeggen, ziet hij is in de woestijn, dan zegt de Heer niet, gelooft het niet, dan zegt hij, gaat niet uit. En een goede verstaander heeft maar een half woord nodig, en het halve woord is dus, dat er staat dat hij daar dus wel is, maar dat hij daar onbereikbaar is voor degenen die zich nog in het land bevinden. Men kan namelijk niet uitgaan tijdens de grote verdrukking, dat is dan afgelopen. In die periode kan men het land niet uitvluchten. Men kan van over de hele wereld kan men naar Petra gaan, maar niet vanuit Palestina zelf. Daarom zegt de Heer, wanneer ze zullen zeggen, hij is in de woestijn, gaat niet uit. Maar het houdt dus betrekkelijk automatisch in dat hij daar dus wel is. En dat is dan in overeenstemming met deze geschiedenis van Jozef, die zich dan bekend maakt aan zijn broers. Waarbij Benjamin dan de grootste rol vervult, omdat Benjamin nou eenmaal altijd vanaf zijn geboorte al het type is geweest van het gelovige overblijfsel van Israël. Maar goed, veel meer kan ik daar niet over zeggen. Waar het dus om gaat is dat daarmee de geschiedenis zich voltooit. We hebben gezien de dood van de Heer in de verwerping van Jozef in de put. We hebben de opstanding van de Heer gezien in de geschiedenis aan het hof bij Potifar. We hebben gezien de positie van Christus in de hemel, naar aanleiding van Jozef in de gevangenis. En dan vervolgens de wederkomst van Christus, naar aanleiding van de verheffing van Jozef tot onderkoning van Egypte, zoals de Heer onderkoning wordt, zal ik dan maar zeggen, van deze wereld. De enige die boven hem staat is, laten we dan maar zeggen, God zelf. God de Schepper, de God van hemel en aarde. Maar Jezus van Nazareth, zal ik dan maar zeggen, de zoon van Jozef, de mens, de zoon des mensen ook, is in die verhouding dan de één na hoogste. Maar zoals al eerder gezegd, in de praktijk maakt dat geen enkel verschil. Hij is dan gewoon de hoogste. Niet formeel, maar in de praktijk wel. En daar gaat het nou maar om. En je ziet dat deze geschiedenis dus gewoon uitloopt op een eschatologische verhandeling over de toekomstige gebeurtenissen, de bekering van Israël en de wijze waarop dat gebeurt. Natuurlijk zit een heleboel vast met die zakken met graan en met die beker van Jozef en die beker van Jozef en die vijfdubbele portie en die twee reizen en weet je wel, en dat Benjamin achter moet blijven en meer van dat soort dingen. Nee, dat was niet Benjamin die achter moest blijven. Nou ja, goed. Simeon? Nee, toch? Ja, Simeon? Oh. Hey. Ja? Oh. Nou ja, we gaan het er toch niet over hebben, dus het maakt me verder niet uit. Maar het gaat erom dat we de hele lijn vasthouden. En nou gaan we terug naar de details. Want daar moesten we het over hebben. Het blijkt dus dat de hele periode van Jozef in de gevangenis verband houdt met de positie van Christus in de hemel. Bij gevangenis moet u niet een al te negatieve gedachte hebben. Je moet daarbij denken aan buiten de maatschappij. Dat is het kenmerk van de gevangenis. En hoe dat dan verder is, dat maakt verder niet uit. In ieder geval is het duidelijk dat als je bij Jozef in de gevangenis zat in die dagen, dan had je het zo slecht nog niet. Verzorgd te worden door een gevangene zelf kan nooit al te slecht zijn natuurlijk, hè? Als iemand een gevangene kan verzorgen, is het een andere gevangene. Die weet wat we nodig hebben als gevangenen, zal ik dan maar zeggen. En dat is nou net waar het in deze geschiedenis om gaat. In Genesis 40, daar lezen we dat er staat in vers 1, en het geschiedde na deze dingen, dat de schenker des konings van Egypte en de bakker zondigden tegen hun heer, tegen de koning van Egypte. Nou ja, wat ze gezondigd hebben, weet ik niet. Wat er gebeurd is, dat is me niet helemaal duidelijk. En omdat er niks speciaal bij staat, hou ik het er maar op dat dit een uitbeelding is van het feit dat iemand zondaar is. Dat wil zeggen, hij staat in een verkeerde relatie. In ieder geval was de verhouding tussen de farao en deze schenker en bakker verbroken. Om wat voor reden, weet ik niet. Natuurlijk, er zijn verhalen genoeg over in omloop. Omdat als er niet in de Bijbel staat, kun je natuurlijk van alles vrij bij bedenken. En dan zeggen we, ja, ze zullen wel geprobeerd hebben de farao te vergiftigen. Op een of andere wijze, want dat was zo gebruikelijk in het Midden-Oosten. Nou ja, niet alleen daar hoor. Maar goed, maar dat zal misschien ook wel, maar dat weten we niet precies hoe dat zit. Er wordt zelfs niet eens over gesproken wie nou eigenlijk de schuldig is. We weten alleen wie er uiteindelijk veroordeeld werd. Dat wil zeggen gevonnist werd. Of hij ook inderdaad schuldig was, dat wordt niet eens gezegd. Niet in de dromen, niet in de inleiding, niet in het resultaat van dit hoofdstuk, wanneer ze weer voor de farao moet verschijnen. Er staat gewoon, maar de overste der bakkers hing hij op, gelijk Jozef hun uitgelegd had. Het staat er alsof hij gewoon deed wat Jozef gezegd had. Dat deed hij natuurlijk wel, maar het was niet omdat Jozef het gezegd had. Maar zo staat het er eigenlijk wel, hè? Er wordt niet bij gezegd waarom verder. En wat ze gedaan hebben. Het gaat er gewoon om dat ze op een of andere wijze verwerpelijk waren geworden voor farao. En dus buiten de maatschappij geplaatst werden. Zij het dan voorlopig. Maar ze werden buiten de maatschappij geplaatst en gezet in de gevangenis. En daar, ik weet niet hoe lang ze daar zijn, maar daar dromen ze. Er staat, ze waren sommige dagen in bewaring. Eigenlijk staat er gewoon, en ze waren dagen in bewaring. Een poosje. Niet al te lang, maar dagen. Dat is in vers 4. Waar het nu om gaat is dat deze schenker en de bakker bij elkaar horen. Dat lijkt me ook een duidelijk verhaal. Hen overkomt hetzelfde, alleen het loopt verschillend af. Met de een loopt het goed af en met de ander loopt het slecht af. Met de bakker loopt het slecht af, waarvoor excuses voor mijn schoonfamilie. Maar met de bakker loopt het in de Bijbel altijd slecht af. En met de schenker loopt het, met de butler dus, loopt het in de Bijbel altijd goed af. He? Er zijn ook verhalen over, maar die staan er niet in de Bijbel. Over butlers met wie het goed afloopt. Maar ze horen bij elkaar, ze vormen als het ware een twee-eenheid. Dat is ook niet zo gek, want we zitten hier midden in Egypte, zal ik dan maar zeggen. He? En dus gaat het weer eens dubbel op. Ze worden met twee tegelijk in de gevangenis gezet hier, want ze horen bij elkaar. Het punt is daarom ook dat ze in feite één en hetzelfde vertegenwoordigen. Eén Ach, laat ik maar gewoon zeggen, één en dezelfde persoon. Het zijn twee personen, maar voor de typologie is het er één. Ze horen bij elkaar. En ze blijven ook bij elkaar. Ze waren bij elkaar, ze komen samen in de gevangenis. Pas als ze de gevangenis uitgaan, worden ze gesplitst. Als het ware worden ze uit elkaar gehaald. En om een of andere reden lopen met de een slecht af en met de ander goed. En de enige reden uit het verhaal die wij daarvoor kunnen bedenken is dat het met de bakker slecht afliep omdat hij nou eenmaal bakker was. Hè? Of heb je een andere reden? Ik heb het niet gevonden hoor. Hè? Hij bakte ze te bruin. Ja. Ja.
En de bakker geloofde niet meer in.
Hè?
De bakker geloofde niet meer in. Die keek eerst hoe die uitkeek was bij die schenken.
Ja, nou ja, goed. Wel goed, misschien dat hij de laatste was. Maar ik stel me zo voor dat Jozef eerst bij de cel kwam van de schenker. En toen bij die van de bakker. Dat de bakker, dan laat ik het ook maar vertellen. Maar ik weet het verder niet. Hè? Met de bakker ging het slecht en met de schenker ging het goed. Waarom? Nou, uit de typologie kan ik dat wel verklaren. Maar uit dit verhaal letterlijk? Nee, weet ik niet. Dat staat er ook niet bij. Het is nu eenmaal een gegeven. Ze droomde zo. Jozef zei, nou, zo heb je gedroomd. Zo zal het dus gaan. En uiteindelijk is het verhaal. En farao deed gelijk Jozef gezegd had. Zo was weinig aan te doen. Het ging volgens het vastgestelde patroon. Het was nou eenmaal niet anders. Hè? Hier. En precies zo ging het uiteindelijk ook met die twee dromen van farao. Er was één man die twee dromen had. Hier zijn er twee mannen die elk een droom hebben. Er zijn dus ook twee dromen. Maar ook die twee dromen van farao werden zo vervuld. Als vanzelfsprekend. Er is niemand die betwijfelde of het wel zo zou gebeuren. Het was een vanzelfsprekende zaak en zo ging het ook. En dat is hier ook zo. Het zijn wetmatigheden van deze wereld. Waarom het zo is, dat kunnen we niet zeggen. Maar dat het zo gaat, dat is een vaststaand gegeven. Dat is met de heilshistorie ook zo. Waarom het zo gaat, weten we niet altijd. Dat is ook niet zo van groot belang. Van het grootste belang is dat het zo gaat en dat we dat accepteren. En dat is hier dus ook zo. Nou, twee man samen in de gevangenis. De schenker en de bakker. Ze horen feitelijk bij elkaar. En ze waren de bakker en de schenker des konings van Egypte. Dat betekent in de praktijk dat ze waarschijnlijk het ambacht zelf niet eens meer uitoefenen, daar gaat het niet om, maar ze waren in ieder geval verantwoordelijk. Dat betekent dat zij als, laten we zeggen, als hoofd der bakkers en als hoofd der schenkers in feite al een hele categorie van mensen vertegenwoordigden. Voor zover deze schenker echt de wijn schonk voor de farao, deed hij dat toch eigenlijk meer symbolisch. En je mag gerust aannemen dat de man een veel te hoge opleiding gehad heeft om als serveerder te dienen. En dat geldt voor de bakker ook. Dat is net hetzelfde als wat later met die andere schenker aan de hand is. Weet u welke ik bedoel? Nehemia. Ja. Nehemia. Ja, dat was ook een schenker. Maar schenken voor het aangezicht des konings. Hè? Maar het ging er niet zozeer om dat hij de wijn inschonk. Het was meer of meer de officiële functie. Het hoofd van een bepaalde afdeling. En waarschijnlijk beheerde hij de wijngaarden ook wel of zo. Weet ik veel. Of, hè? Ik heb er allemaal zoveel verstand niet van. En het is ook duidelijk dat de koning blijkbaar zijn aangelegenheden besprak met de mensen direct rondom hem. En daar heeft de schenker ongetwijfeld bij gehoord. En de bakker ook. Zo zit het nou eenmaal. Hè? Misschien zouden wij ze tegenwoordig ministers noemen. Hè? Ja. Dat kan hoor, ja. Nou goed. Maar hoe dan ook, ze vertegenwoordigden dus feitelijk een hele categorie van mensen. Ze waren op zichzelf als persoon in feite als symbolen. Net zo goed als farao zelf een symbool. Waar zij vertegenwoordigden ik had bijna gezegd het Nederlandse volk, maar dat is natuurlijk niet zo. Maar het volk van Egypte, de Egyptische natie. En zoals met die schenker en de bakker ook, zij vertegenwoordigen een bepaalde categorie. Zij vertegenwoordigen een bepaald begrip. En als we dat in overdrachtelijke zin toepassen, dan komen we dicht bij de definitieve betekenis van deze geschiedenis. Wel, als we het overdrachtig toepassen, is het toch niet moeilijk. Want wat tegenover elkaar gesteld wordt hier, is de bakker en de schenker, omdat het personen zijn. Maar als ik praat over dingen, dan zou ik moeten zeggen, tegenover elkaar staan brood en wijn. Waarbij ik nog wat moet opmerken. Want het gaat hierbij om gewoon brood en ook gewone wijn. Maar dat betekent dat het gaat om gezuurd brood uiteraard. Merkwaardig is dat de bakker in de Bijbel altijd een negatieve betekenis heeft, of een negatieve gevoelswaarde heeft. Ik weet niet precies hoe je dat zo zeggen moet. Maar het loopt met de bakken nooit zo best af. En waar hij in de schrift wordt aangehaald, is het in verband met de werking van zuurdeesem. En dat is niet zo vaak, want als u het mij vraagt, is dat inderdaad alleen in Hosea. Ik zeg inderdaad in Hosea, omdat ik Hosea al heb aangehaald. Hosea 6 spreekt namelijk over na twee dagen en op de derde dag zou Israël herrijzen. Maar in Hosea 7 wordt gesproken over de bakker. Zijn versen over die bepaald niet al te duidelijk zijn. En daarom zal ik er dus ook niet op ingaan, want dan verzanden we weer. Maar je kunt er wel iets uithalen. In Hosea 7 vers 4 lezen wij: zij bedrijven al te samen overspel. Zij zijn gelijk een bakoven die heet gemaakt is van de bakker, die ophoudt van wakker te zijn nadat hij het deeg heeft gekneed totdat het doorgezuurd zij. Het gaat om het laatste deel van het vers. De bakker die ophoudt van wakker te zijn. Ik weet niet of het een gedicht voorstelt misschien, maar je zou er een liedje van kunnen maken. De bakker die is niet langer wakker. Hij ophoudt van wakker te zijn, dat wil zeggen hij gaat gewoon slapen. He? Hij houdt op van wakker te zijn, dat wil zeggen hij was wakker en nou gaat hij slapen. Wanneer gaat hij slapen? Nadat hij het deeg heeft gekneed, totdat het doorgezuurd zij. Dat wil zeggen, hij heeft deeg gemaakt, hij heeft de zuurdeesem ingedaan, heeft het zuurdeesem erdoor gekneed. Dat is nog niet uitgewerkt hoor, maar dan zit het er al wel door. En wat gaat hij dan doen? Slapen, want hij heeft niks anders te doen. Nou ja, in onze dagen zou hij dan eerst de administratie moeten bijhouden en de btw uitrekenen en meer van dat soort dingen. Maar normaal gesproken gaat hij dan slapen, want het spul doet verder zijn eigen werk namelijk. Dat zuurdeesem hoeft er alleen maar een beetje aardig verspreid in te zitten en dan doorzuurt het hele deeg. Het vermengt zich, zodat uiteindelijk het hele deeg doorzuurd is. Dat hoeft de bakker niet te doen, daar kan hij gewoon op wachten en dus gaat hij gewoon slapen. Kijk, en dat is de bakker. Hij slaapt en het zuurdeesem doet zijn werk. Nou, dat is niet zo best, want slapen is sowieso niet zo best volgens de schrift. Slapen doe je als het nacht is en als het duister is. En de Bijbel zegt dat de hele wereld in duisternis is. En dat dus de mensheid slaapt. En wij worden opgewekt om vooral te waken. Ontwaakt gij die slaapt, Efeze 5, ja, en staat op uit de dood. Aangehaald uit het Oude Testament. En Christus zal over u lichten, want hij is het licht der wereld. Immers, het opgaande licht. In ons gaat hij wel op hoor. Dat licht, hè. Christus zal over u lichten. De wereld slaapt, maar wij behoren wakker te zijn. Slapen is de situatie van de natuurlijke mens die slaapt. Tot wie niks doordringt, die ook niks weet. Op een gegeven moment wordt er gezegd, ook in Matthäus 24. Waak dan, want gij weet de dag nog de uren. En dan moet je niet zeggen dat wij de dag nog de uren weten. Dat wij dat dus niet kunnen weten. Nee, er staat waak dan, want gij weet de dag nog de uren. Want je kunt dan de vraag stellen, waarom weten wij niet de dag en de uren? Dat is alleen wel omdat wij slapen. Dat staat daar tenminste. Waak dan, want gij weet niet. Nee, maar dat kan alleen maar gezegd worden tot een slapende. Word wakker, want nou weet je niet. Zie? En het kenmerk van slapen is dat de wereld langzaam heen gaat. Dat allemaal zo zijn gang gaat en trekt er zich niks van aan. Hij weet van niks, dringt niet tot hem door. Kan hem ook niks schelen. Hè? En dat is de situatie van deze bakker in Hosea 7. Hij slaapt, maar de wereld gaat door. En de werking van de zonde in de wereld gaat door. Kortom, het zuurdeesem doorzuurt het gehele deeg. Dat is Matthäus 13 natuurlijk. Of eventueel 1 Korinthe 5. Maar het is de werking van zuurdeesem is nog altijd de werking van dat wat verzuurt, namelijk dat wat verderft. Verzuren. Een ander woord voor verzuren is bijvoorbeeld roesten. Dat is in principe hetzelfde proces. Het ziet er wat anders uit, daarom noemen we het anders, maar het is in principe hetzelfde. Het is de werking van het verderf. Ja, wij houden nu eenmaal van dingen die gezuurd zijn, soms. Hè? Als wij zure koffiemelk hebben, dan bakken we de pannenkoeken van. Maar in de koffie kan niet meer, want de koffiemelk is zuur. Eigenlijk dus bedorven. Maar we doen er van alles mee. En dat is met het brood ook zo. We doen er expres een stukje bedorven deeg in. Zuur geworden deeg. Want dat vinden we gewoon lekkerder. De natuurlijke mens houdt van het verderf. Dat is ook niet zo gek. Zelf is je ook verderfelijk, vergankelijk. Hè? En bovendien leven wij van zuurstof. Ik zeg altijd maar, dat is hetzelfde spul wat mijn auto opvreet. Hè? Daar moet ik van leven. Dat is waar. Dat wat de hele wereld verderft, dat is mijn leven, mijn natuurlijke leven. Het kan dus niet uitblijven dat mijn natuurlijke leven ook afbreekt ooit een keer. Ja, net zo verroest als mijn auto, zal ik het zo zeggen dan, hè? Nou ja, goed, niet. Hè? Nee, het valt wel mee. Ik laat hem binnenkort roesbruin spuiten. Maar, nou goed, laat maar zitten. Maar ik hoop dat we dat beeld even vasthouden. Dat zuurdeesem en de werking van zuurdeesem. De werking is van de zonde, van het verderf, de werking van de dood. En dat is wat de bakker bedient. Dat is wat de bakker tot stand brengt. Die werkt daar heel bewust mee. En ik heb er niks tegen, want ongezuurd brood vind ik ook zo lekker niet hoor. Daar gaat het nou niet om. Hè? Maar het gaat om de geestelijke betekenis daarvan. De bakker is een dienaar van de zonde. Maar wie is een dienaar van de zonde? Hè? Ja, de mens, de natuurlijke mens, is een dienaar van de zonde. De mens dient de zonde, de mens in de macht van de zonde. Dat is de ene kant, maar aan de andere kant is de zonde in zijn macht. Dat wil zeggen, hij praktiseert die zonde. Hij doet dat ook, hij doet die zonde werken. Hij laat dat toe en hij moedigt dat aan, of hoe je dat maar zegt, enzovoorts. En de mens bedrijft zelf die zonde. En of je dat nou wil of niet, maar de natuurlijke mens brengt verderf. Niet alleen in zijn eigen leven, maar ook in de levens van anderen, in zijn hele omgeving. Dat is nu eenmaal zo. Hè? Zo bijna overdrachtelijk zeggen, zijn adem stinkt. Hè? Maar ik bedoel het niet zo lelijk, maar ik hoop dat u het beeld kunt vatten, dat overal waar de mens verschijnt, hij zijn omgeving in het verderf overgeeft. Zo is het nu eenmaal. Daarom is samenleven zo moeilijk. Hè? Het omgaan met elkaar bedoel ik. Dus te dicht bij elkaar komen, krijgen we ruzie. Hè? De meeste mensen hebben van nature toch een afstand van elkaar te bewaren. Want ja, je moet niet te veel. En terecht. Maar zoals wij afstand van anderen bewaren, bewaren anderen afstand van ons. Hè? Dat is een wederkerige zaak. Wat is de werking van zuurdeesem in ons? Nou, de bakker is daarom een beeld van de oude mens, van de natuurlijke mens. We zijn wel heel end op streek. Dat is de bakker. Maar de bakker verschijnt hier in de gevangenis bij Jozef. En nou is de vraag, waar is deze bakker in de gevangenis bij Jozef een beeld van? En dus kunnen wij maar één antwoord geven. Dat antwoord begint namelijk gegarandeerd weer met de oude mens. Want dat was hij al. Alleen nou in een bepaalde context, binnen een bepaald decor, hoe zeg je dat, in bepaalde omstandigheden. Het is de oude mens, namelijk in deze tegenwoordige bedeling, is het de oude mens van de gelovigen. Van degene die wedergeboren zijn, die tot geloof gekomen zijn. Het is de oude mens van ons, dus onze oude mens. Nou, waar die schenker een beeld van is, hoef ik nou al niet meer te vertellen natuurlijk, hè. Want dat is uiteraard dan een beeld van de nieuwe mens. Maar daar kom ik straks pas over te praten. Het gaat erom dat die bakker de voorstelling is van de natuurlijke mens. De gelovige nog in het oude lichaam, in het aardenvat zal ik maar willen zeggen. Hier op aarde nog steeds als een zondaar. Want echt, wij zijn dan wel gelovig en voor God gerechtvaardigd. Maar hier op aarde, in dit lichaam en voor de wereld en voor elkaar als oude mens zijn wij zondaren. En werkt het zuurdeesem nog steeds in ons en doen wij ook het zuurdeesem werken. Je hoeft er niet van te schrikken, dus dat is nog niet aan de orde. Maar waar het om gaat is dat het gewoon zo is. Wij zijn in niks veranderd, wij zijn nog steeds diezelfde oude mens die we altijd geweest zijn. En die is vergankelijk, sterfelijk, zondig en noem maar op. De dood werkt in ons. Nou, dat is die bakker een beeld van. Zie. De andere kant is dat er ook nieuw leven is, een nieuwe mens. En daar is uiteraard die schenker een beeld van. Maar hier in dit verhaal horen ze bij elkaar. Zolang ze in de gevangenis zijn, zijn ze die twee eenheid. Ze vormen één geheel. En dat is nou net met de gelovigen in deze bedeling het geval. Hij heeft die twee naturen. Ze zitten aan elkaar vast, ze zijn met elkaar verbonden. Het is in feite één persoon, zolang we hier nog zijn uiteraard. Maar pas na 3 dagen, kortom op de verjaardag van de farao, wordt de nieuwe mens van de oude gescheiden. Dat wil zeggen, ze komen allebei uit de gevangenis hoor. niet meer buiten de lege plaats, maar nu wel degelijk in de lege plaats. En dus in deze wereld en in het openbaar. Maar dan worden ze gescheiden. Dat wil zeggen, de schenker komt aan het hof. En de bakker wordt verhangen. Ja, hij hing zich, maar dat is wat er gebeurde. Maar weet u nog hoe Jozef het zei, wat er gebeuren zou? Heb je dat nog gelezen? Even kijken. In vers 19, waar staat? Er staat, binnen nog 3 dagen zal Farao uw hoofd verheffen van boven u en hij zal u aan een hout hangen. En dan weet ik wel wat er gebeurde was, dat hij gewoon aan de galg gehangen werd. Maar dat was niet wat Jozef zei. Zie, Jozef zei, hij zal aan een hout gehangen worden. En dat is de uitdrukking, niet zozeer voor een galg, maar voor een kruis uiteraard. Hè? Dat is de kruisiging. Daar gaat het om. En het beeld van het hangen van de bakker is het beeld van de kruisiging van de oude mens. En de kruisiging van de oude mens is gewoon de wijze waarop de oude mens wordt weggedaan. In feite dus gewoon veroordeeld of vernietigd eigenlijk wordt. Dat wil zeggen de oude mens van de gelovigen, hoor, daar praten we over. Hè? Je wordt zo geoordeeld en wel na 3 dagen, dat staat er ook. Hè, geschieden op de 3e dag, de dag van Farao's geboorte. Ja, zeggen we, oh, dat was een verjaardag. Ja, maar er staat de dag van Farao's geboorte. Het hangt samen met Farao's geboorte. Het hangt samen met geboorte, met nieuw leven wat tot stand komt. En op de dag dat Farao geboren werd. Maar ja, enige jaren terug, maar daar gaat het nou niet om. Op de dag dat Farao geboren werd, werd ook deze schenker weer verheven. Verheerlijk dus eigenlijk aan het hof van Farao en werd de bakker gehangen. Het moet duidelijk zijn dat daarmee de geschiedenis van Jozef in de gevangenis beëindigd is. Want het volgende hoofdstuk spreekt dan verder over hoe Jozef uit de gevangenis komt. Al wat er in de gevangenis gebeurt is feite dit. Meer wordt er niet beschreven. Ik weet wel dat hij 13 jaar ingezeten heeft, maar daar gaat het nou niet om, hè. Nou, nee, minder dan 13, hè. Maar in ieder geval, op zijn 17e werd hij in de kuil geworpen. En pas op zijn 30e werd hij verheven aan het hof van Farao. Nu ga... Hè? Ja. Van na 13 komt de omwenteling. Of anders gezegd, na 13 komt de eenheid tot stand. Want 13 is in de Bijbel, en daarbuiten ook, hoor. 13 is het getal voor... Als je het negatief uitlegt, een omwenteling, eigenlijk revolutie. In een neutrale betekenis van het woord, een omwenteling. Maar als het in de meer positieve betekenis is het, de eenheid komt tot stand. En dat zijn die 2 dingen, maar het verhaal is eenvoudig dat wanneer het moment daar is dat eenheid tot stand zou moeten komen in deze wereld. Dan of komt die niet, er komt geen 13e, dan stopt het bij 12. Of... Er komt een omwenteling. Dat wil zeggen, de geschiedenis vervolgt zich in een totaal andere richting. Dan is het omwenteling, omdat eenheid in deze wereld niet kan. Er is wel een 13e. Er is wel een eenheid. Maar die is niet in deze wereld. Dat is de toekomende schepping. Dat is een nieuwe schepping. Misschien moet ik dat nader toelichten. Het getal 13 is de getalswaarde voor bijvoorbeeld het woord 1. Het telwoord dus, 1. Egad in het Hebreeuws. Dat is 13. Maar het is ook de getalswaarde van een woord voor liefde. En dat is in wezen dus hetzelfde. Want liefde brengt eenheid. Liefde is de eenwording feitelijk. Hè? Of althans, hoe moet ik het zeggen? Het streven naar eenwording. Maar liefde brengt eenheid tot stand. Dus liefde, eenwording is in principe hetzelfde. En het wordt weergegeven met het getal 13. Maar aangezien... die eenwording in deze schepping niet tot stand komt, komt in deze schepping gewoonlijk geen 13. En als zij komt, blijkt het te mislukken, komt er een omwenteling tot stand. En zo er al een eenheid komt, komt die dan toch op een totaal andere manier. En is het nog een omwenteling. Ik heb het namelijk net in de pauze met iemand erover gehad, dus ik sta het nou een beetje te herhalen. Maar het is het verhaal bijvoorbeeld van de 12 stammen van Israël, weet u nog? We hebben het straks over hadden, de 12 stammen van Israël. Maar er waren de 13, zei ik immers. Dat klopt, als je alle namen van de stammen van Israël bedenkt, heb je de 13. En toch worden er nooit meer dan 12 genoemd in de Bijbel. En ook de 12 zonen van Jacob. Maar als er een 13e komt, zit er iets mis. Want de 13e was de dochter, hè, moesten wij leren, de 12 zonen van Jacob en dan en de dochter Dina. En het allitereerde heel aardig, dus we konden dat goed onthouden. En de dochter Dina. Als je last hebt van stotteren, kom je er moeilijk uit, hè. Maar en de dochter Dina. En dat is de 13e was dus een dame, een meisje, dat wil zeggen een omwenteling. Het was wat anders dan wat men had verwacht. En bovendien was het een verdubbeling van dat wat er al was. Want Dina is hetzelfde als dan, maar dan met vrouwelijk. De naam betekent ook hetzelfde. Ja, maar dan met de vrouwelijke uitgang. Die zegt ook niet Dina, het is Dana. Hè? Die zegt dan, dan is het de dochter Dana. Het was weer dan. En met dan is al wat los. Want de stam van dan wordt niet genoemd in de opsomming van de 12 stammen in Openbaring 7. Daar is dan weg. Hè? Er is heel wat geks mee. En in het Oude Testament vinden we dan twee keer. Namelijk als dan en als Dina. Er is iets raars met die 13e. En het verhaal gaat ook in de Joodse traditie, dat Ruben weliswaar het bed van zijn vader beklom, maar dat was omdat hij wist dat er een 13e moest komen. En aangezien zijn vader daar kennelijk niet toe in staat was, zegt men dan, meende de oudste, de eerstgeboren, dat hij dat dan maar moest organiseren. En een nadere verklaring is dan ook dat Jacob er inderdaad niks van gezegd heeft, geen enkel verwijt gemaakt heeft aan het adres van Ruben, behalve dan op zijn sterfbed bij het geven van de zegeningen aan zijn zonen. En er werd alleen maar gezegd dat hij op grond daarvan het eerstgeboorterecht niet kreeg. Maar dat is dan ook alles ook, hè? Maar men zegt dan dat Ruben wist dat er een 13e moest komen. U ziet, ik vertel niet zomaar een verhaal. Ik weet niet of deze motivering juist is, maar het punt is dat het verhaal bestaat en dat er dus in heel andere kringen mensen zijn die ook weten dat er een 13e moet komen. En dat die eenheid op een of andere wijze tot stand moet komen. Alleen dat het in deze wereld niet komt. Hier tellen we tot 12. Nou, soms tot 7, maar in andere opzicht tot 12. En als 13 komt, dan is het zoek. Maar we kennen een 13e. Alleen dat is altijd nadat we even omschakelen, even een omwenteling gemaakt hebben. We tellen 12 apostelen, maar de 13e was de belangrijkste. Dat was de Heer Jezus in de eerste plaats. De 1 tegenover de 12. De 13e tegenover de 12. En later was het Paulus tegenover de 12. Paulus die een apostel was, maar die een aparte positie innam ten opzichte van de 12e. Hij was de 13e, hij bracht ook eenheid, dat is ook wat hij predikte, maar dat is ook wat hem kwalijk genomen werd. Maar hij behoorde niet tot de 12e. En zelfs uitdrukkelijk niet. Hè? Hij is helemaal los daarvan geroepen, los daarvan zijn opleiding gehad. Ja, hij is wel niet zo te grijnzen tegen mij. Ik weet wel dat hij geen opleiding gehad had. Nou, zo wat. Maar hij was in de woestijn. Daar heeft hij zijn opleiding gehad. Dat is in het algemeen de beste plaats, hè, buiten de lege plaats. Maar in ieder geval, buiten de 12, buiten Jeruzalem, was hij uitdrukkelijk de 13e apostel. Dan weet u meteen waarom in Handelingen meteen die 12e apostel gekozen moest worden. Hè? Voordat de 13e kon komen, moest het toch eerst echt 12 zijn. En de 12e apostel hebben we later nooit meer wat van vernomen. Het enige wat hij hoefde te doen was de 12e te zijn. Opdat Paulus de omwenteling en de eenheid zou brengen als de 13e. Want hij predikte dat er geen verschil was tussen Jood en Heiden. Dat de middenmuur dus afscheidsels verbroken was. Dat God ons, of die beiden dus, één gemaakt heeft in Christus. Dat is eenheid. En in 1 Korinthe 13 schrijft hij dan ook inderdaad over de liefde. Ja, inderdaad, ja. Ja, ja. Kijk, zo zit dat zo ongeveer. 13 is dus eenheid, hè? Ja.
Ik denk net aan die bloedvloeiende vrouw, die was 12 jaar. En na de 12 jaar, de 13 jaar, was de genezing. Dus
dat klopt. Daar heb ik nog nooit aan gedacht in dit verband zo gauw. Maar het is inderdaad zo. We hadden het er straks al over vrouwen, de onvruchtbare vrouw. En de bloedvloeiende vrouw uit de evangeliën was inderdaad dus een onvruchtbare vrouw. Je moet het er tegenwoordig bij zeggen, anders begrijpt niemand het meer. Maar het was een onvruchtbare vrouw dus. En daar ging het om. En ze werd genezen van haar onvruchtbaarheid. Niet dat ze zwanger werd. Maar het ging erom dat ze daarna kon. En deze bloedvloeiende vrouw is dan ook een beeld van deze oude schepping die door God weer vruchtbaar gemaakt wordt. En eigenlijk van de volkeren die weer vruchtbaar gemaakt worden. En dat blijkt uit het verschijnsel dat die geschiedenis op zich de onderbreking is in de geschiedenis van de genezing van het dochtertje van Jairus. Jairus, die de overste van de synagoge was, wiens naam ook zoveel betekent als het opgaande licht. Ja, ja. Het is alleen een wat verbasterde Griekse vorm, maar het betekent echt hetzelfde. En hij is overste van de synagoge, zijn naam betekent zoveel als het licht dat opgaat. Zijn dochtertje is dus de voorstelling van een toekomstige generatie. He, dat is dochter, hè? Dat is een toekomstige generatie van Israël. En dat dochtertje was 12 jaar ziek en werd toen genezen. Want ze stierf. Heel goed, maar als je dood bent, ben je niet ziek meer, hè? Ja, daar heb je misschien nog niet aan gedacht, maar het is wel zo, hè? Het is wel zo. En wij zijn van onze zonden verlost omdat we gestorven zijn, hoor. Dat is echt zo. Alleen daarna werd het opgewekt, was nog beter natuurlijk. Maar het punt is dat terwijl de Heer onderweg was naar het dochtertje van Jairus, werd hij onderweg opgehouden door een vrouw die de zoom van zijn kleed, een beeld van zijn koningschap, aanraakte. Eigenlijk een beeld van zijn afgelegde koningschap. Er staat de slip van zijn kleed. Dat is dus de slip die van het kleed van Saul werd afgesneden tot 2 keer toe. Ja, ja. En het is dus een beeld van het, althans gedeeltelijk weggenomen koningschap van Christus. Daardoor werd die vrouw vruchtbaar. En die vrouw is dus een beeld van de volkeren die vruchtbaar gemaakt worden. Ja, nogmaals, het wil niet zeggen dat ze voortbrengt. Dat is wat anders. Kijk, de volkeren brengen pas vrucht voort wanneer zij het woord Gods accepteren. Dan ontvangen zij nieuw leven. Wel, de vrouw ontving niet nieuw leven, maar die vrouw ontving de mogelijkheid om nieuw leven te ontvangen. Zo werkt dat. Daarom stelt ze de volkeren voor. Vandaar dat later gezegd wordt, de zaligheid is de heidenen gezonden. Daar is die vrouw een beeld van. Maar zolang het dochtertje van Jairus leefde, was de vrouw onvruchtbaar. Zolang Israël Gods volk was, waren de heidenen onvruchtbaar. Dat is mede Israëls verantwoordelijkheid overigens geweest. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat om dat nou eenmaal een Bijbels vaststaand gegeven is. Zolang God Israël had uitverkoren, kon God niks rechtstreeks tot de heidenen doen. Want het moest via Israël en Israël deed het niet. Hè? En dus kwam er verder ook niks van terecht. Maar waar het nou om gaat is dat voor beiden in het 13e jaar de genezing kwam. De omwenteling kwam en zelfs dus eigenlijk de eenheid tot, of laat ik het anders zeggen, de heling tot stand kwam. Hebt u dat? Heling wil zeggen heel maken, één maken. Zij beiden werden geheeld op een 13e, na de 12 en in de 13e. Nou, daar gaat het dan allemaal om. Maar we verdwalen natuurlijk wel langzamerhand een beetje vanuit de geschiedenis van die schenker en die bakker. Hè? Nou, het punt is dus dat de bakker een beeld is van de oude natuurlijke mens. Maar dan van de gelovigen, niet de ongelovigen in deze wereld, want die zit niet in de gevangenis. Die zit gewoon in deze wereld, in Egypte dus. Maar het is de oude mens voor zover in de gevangenis. En ik heb al gezegd, op zich is het een zegen om in die gevangenis te mogen zitten. Want de gevangenis is, hoe vreemd het ook klinkt, hier wel degelijk een beeld van Christus in de hemel. Het is een beeld van de hemel. Het hemelse, sommigen zeggen hemelse gewesten, maar in ieder geval de hemel. Namelijk de plaats waar Christus nu is en waar alle gelovigen gezeten zijn in Christus ter rechterhand Gods. En in die omstandigheden spreekt Paulus over zichzelf als ik de gevangene van Christus Jezus. En wij allemaal lezen alsof er staat ik de gevangene van de keizer in Rome. Hè? Maar dat is niet zo natuurlijk. Er staat er ook niet, ik de gevangene van Christus Jezus. Het is een duidelijke zaak dat Paulus' gevangenschap in Rome een beeld is, een type is, een illustratie is van zijn positie binnen het heilsplan. Dat wil zeggen, apart gezet, maar niet in Rome, maar in de hemel. En zo slecht had Paulus het trouwens in zijn gevangenis niet. Hij zegt wel in banden, mijn banden. Maar niet in de letterlijke zin hoor, maar in een overdrachtelijke wijze van spreken. Want hij was in zijn eigen huis, in de gevangenis. Het was een gevangenschap dus, maar hij was in een eigen gehuurde woning. Het was niet zijn eigendom, het was gehuurd. Dat betekent dat het maar tijdelijk was. Het kostte ook wat, hij moest er wel voor betalen, maar het was tijdelijk. Hè? Want hij had hier geen blijvende stad, geen blijvende verblijfplaats. Het was maar een tijdelijke zaak. Hij was in zijn eigen gehuurde woning. 2 volle jaren. Ja, En hij predikt het koninkrijk Gods ongehinderd. De man zat in de gevangenis, hij was in banden, hij leed verdrukking en hij predikte ongehinderd. Hè? Ja, dat kan, omdat het ging om geestelijke dingen. Hè? En die gevangenschap van Paulus, die is in wezen dezelfde gevangenschap als van Jozef en de bakker en de schenker hier in de gevangenis in Egypte. Het is buiten de maatschappij geplaatst, maar gesteld onder speciale zegeningen die iemand die buiten de maatschappij geplaatst heeft, nou eenmaal heeft. Weet u wat zo aardig is? Als je één keer in de gevangenis zit, leef je nog wel, maar alleen uit genade. Oh, zegt hij, ja, maar je bent dan toch veroordeeld. Dat kan wel zijn hoor, dat je veroordeeld bent. Maar je leeft daar uit genade. Het wordt voor je gezorgd. Ja, ik weet niet hoe tegenwoordig hier in Nederland is, want ik heb er geen verstand van. En bovendien, dat verandert ook allemaal zo snel. Maar ik heb de indruk in ieder geval dat in die oude tijden nog inderdaad zo was, dat je ook niks hoefde te kopen of verkopen, niks hoefde te verzorgen. Zal ik maar zeggen, er werd voor je gezorgd. Misschien moest je wel wat doen. Dat zou wel kunnen, het zou wel dwangarbeid geweest zijn. Maar de verantwoordelijkheden liggen niet bij de gevangenen. En dus leeft men in de gevangenis uit dat wat beschikbaar gesteld wordt. Uit genade dus. Ja, dat kan een groot voordeel zijn. Leven uit genade. Ik moet zeggen dat ik het persoonlijk bijzonder makkelijk vind om te leven uit genade. Dat vind ik misschien gek, maar zal ik eens wat vertellen. Ik ben in dienst geweest 1,5 jaar. En ik heb het er niet zo slecht gehad, maar ik heb me tot mijn verbazing vastgesteld dat zoveel anderen daar zoveel moeite mee hadden. Zo van, ja, je mag niet denken, want er wordt voor me gedacht. Je mag geen initiatief ontwikkelen, je moet alleen maar doen wat er gezegd wordt. En verder je nergens mee bemoeien. Ik heb er geen moeite mee gehad, dat vindt u misschien vreemd, maar het was echt zo. Nooit enige problemen mee gehad, want dat is makkelijk. Laat ze het maar regelen dan. En ik was me best wel bewust, als ik nou maar netjes deed wat er gezegd is, zo goed mogelijk. He, als je moest het kunnen natuurlijk, als je iets niet kan, kan niemand je dat kwalijk nemen. Ook in dienst niet. He, maar als je dan maar onderwerp aan de gang van zaken, wel, dan wordt er best wel goed voor je gezorgd. En ik heb het aan de lijve ondervonden. Ik heb het echt niet slecht gehad. Geen ruzie gehad, niks. Best doorgegaan enzovoorts. Niet dat het nou zo leuk was, maar daar hebben we het niet over. Maar we hebben het erover of het moeilijk was of niet. Nou, ik vond het niet moeilijk. Je moet alleen wat vertrouwen stellen in degene die verantwoordelijk voor je zijn. He? En als je dat niet hebt, ja, nou ja, dan wordt het niks natuurlijk. Maar het principe blijft, dat als je buiten de maatschappij geplaatst wordt, in de gevangenis of voor mijn part in militaire dienst, dan wordt er voor je gezorgd. En dan leef je uit de verantwoordelijkheid van anderen. Dan leef je uit wat je in genade verstrekt wordt, zal ik dan maar zeggen. Ja, wij willen dat misschien niet, omdat we veel te hoogmoedig daarvoor zijn. Maar dat is het enige wat ons dan ook in de weg staat, onze eigen hoogmoed. Maar als je dat niet hebt, dan staat je niks in je weg. Dan kun je inderdaad zonder enige zorgen vanuit Gods genade leven. Vanuit genade in het algemeen, uiteraard, maar van Gods genade in het bijzonder. En dat is de situatie van de mensen die hier in de gevangenis zitten, want slecht hadden ze het bepaald niet. En het blijkt dat deze Jozef inderdaad de andere gevangenen verzorgde. En hij was al vroeg op zich. Jozef kwam dus morgens tot hen en zag hen aan en ziet zij waren ontsteld. Enzovoort. Hij fungeerde zelfs als psychiater, heb ik gemerkt ook. Hè, voor zijn gevangenen. Hij informeerde naar hun welstand en zo. Ze werden werkelijk verzorgd. Zou wel niet normaal geweest zijn. Maar in onze gevangenis, de gevangenis waar wij ons als gelovigen in bevinden, is dat wel normaal. Buiten de legerplaats, maar onder de verzorging van Christus zelf, die onze bezorger of behouder is, ook wel vertaald gewoon met heiland. Onze heiland betekent heelmaker hoor, hè? Onze heler, degene die alles bij elkaar houdt en verzorgt en ook zorgt dat er niks ziek wordt en alles komt waar het zijn moet enzovoorts, die gemeenschap onderhoudt. Wel, wij leven onder zijn verzorging en dan hebben wij het goed, dat is geen probleem. 'S morgens vroeg, 's avonds laat, de hele nacht door. Er staat altijd voor ons klaar. Enzovoort, dat is het principe. Alleen, in die gevangenis worden de bewoners gekenmerkt door twee categorieën. De bakker en de schenker, dat is alles, hè? Dat is de symboliek. Namelijk de oude mens en de nieuwe mens. En die zitten aan elkaar vast, ze horen bij elkaar. Maar ze hebben een verschillende toekomstbestemming, terwijl ze wel gelijk opgaan. Zolang ze in de gevangenis zitten, is alles gelijk. Is er geen verschil te ontdekken tussen een schenker en een bakker. Bovendien, er viel niks te bakken en ook niet te schenken. Toch, er gebeurt al verder niks. Dus het is allemaal gelijk. Pas het verschil wordt gemaakt als ze uit de gevangenis gehaald worden. Kijk, en dat is precies hetzelfde principe als in Matteüs 13, de gelijkenissen van het onkruid. En de gelijkenis van het net. Want in beide gelijkenissen gaat het erom dat goed en kwaad door elkaar zit, aan elkaar verbonden is, zelfs onlosmakelijk is. In verband met de tarwe en het onkruid staat dat er gewoon zo, hè? En dat ze tezamen opgroeien en dat ze pas in de tijd van de oogst gescheiden worden. En dan wordt het onkruid verzameld en verbrand. Oftewel, de bakker wordt gehangen. Toch? Dat is het principe, hoor. En de tarwe wordt samengebracht in de schuur. Dat wil zeggen, de plaats waar het thuis hoort. En dat is een beeld van de schenken. Nu weet ik wel, dat moet ik er natuurlijk nodig bij zeggen. Maar nu weet ik wel dat die gelijkenissen in Matteüs 13, die ik nu aanhaal, niet spreken over de gemeente. Ze spreken over de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen. En hun uiteindelijke vervulling vindt plaats aan het einde van de 7 en 33 jaar. Maar ze spreken over de verborgenheid van het koninkrijk in het algemeen. En dat betekent dat ze wel degelijk een toepassing hebben, een secundaire of voor mijn part een tertiaire toepassing hebben, op de gemeente van vandaag aan de dag. Want bij ons gaat het echt precies volgens hetzelfde principe. Alleen de tijd voor de oost ligt bij ons wat anders. Dat heeft niet te maken met de aardse openbaring van het koninkrijk, maar met onze verheerlijking, met onze openbaring voor Christus in de hemel. Maar het principe is hetzelfde, dat goed en kwaad samen opgroeit en pas gescheiden wordt in de uiteindelijke verheerlijking, namelijk wanneer de eeuwigheidspositie ingaat. En het blijft natuurlijk waar dat wij als gemeente deel uitmaken van de verborgenheden van het koninkrijk, zodat ik het daar best op durf toe te passen, al is het dan een afgeleide waarheid. Maar het gaat maar om dat we het principe herkennen, wat hier dan ook toegepast wordt. Wel, als we, het is natuurlijk ook mogelijk om in het Nieuwe Testament gewoon de letterlijke uitspraken daaromtrent terug te vinden. En dan is het zo dat het Nieuwe Testament spreekt in de eerste plaats over een verlossing die wij al ontvangen hebben. Want we zijn immers al verlost. Ja, we zijn al verlost, want wij zitten immers al, laten we zeggen, bij Jozef in de gevangenis. We zijn al verlost uit deze wereld. Nou goed, dan zit je in de gevangenis, maar dan ben je verlost uit Egypte, hoor. We zijn uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid. Hè? In dit geval met toepassing van het beeld van de gevangenis. Daar zitten we in. Maar er is ook sprake van een toekomende verlossing. Namelijk sprake van een ooit weer bevrijd worden uit de gevangenis. De gevangenis zelf is een verlossing, is een schuilplaats enzovoorts. Maar daarna komt er weer een verlossing, namelijk een verlossing uit de gevangenis. Met andere woorden, wij zijn al verlost als gelovigen van deze bedeling. Maar wij moeten bovendien nog verlost worden in de toekomst. Zie, dat is met alles zo, hoor. Want ik kan een hele rij van die dingen opnoemen. We zijn verlost, we moeten nog verlost worden. We zijn geheiligd, we moeten nog geheiligd worden. He? We zijn al in de hemel, wij moeten nog naar de hemel gaan. He? Ja. Ja, zo zijn er nog veel meer. Dat is het verhaal van het reeds en nog niet. He? Wij zijn reeds verlost en we zullen nog verlost worden. Het punt is dat die toekomende verlossing is de verlossing van ons lichaam. We hebben de Heilige Geest ontvangen, of we zijn verzegeld met de Heilige Geest, die het onderpand is van de toekomende erfenis tot de verkregene verlossing. En dat is dan de verlossing van ons lichaam. Jij zegt nog niet als bij de dood, want dat is niet goed. Dat is bijna goed, maar dat is niet goed dus. De verkregene verlossing, de toekomende verlossing van ons lichaam, is niet de dood, maar is de opname van de gemeente. Dat is niet de dood, maar dat is juist opstanding. Ja, ja, echt waar. En nog niet eens de opstanding als zodanig, maar feitelijk, als ik het heel precies moet zeggen, de verandering die daarna volgt. Hè? Ja, ja. En zeker in onze dagen kunnen we wel zeggen dat we uitzien naar onze verandering. Dat is de verlossing van ons lichaam. Dat is niet per definitie de dood, maar het is per definitie de opstanding. Daarnaar zien wij uit. En daarom is de bevrijding uit de gevangenis in feite een beeld. Aan de ene kant van de opname van de gemeente, maar aan de andere kant natuurlijk ook over een beeld van de openbaring van Jezus Christus en onze openbaring in heerlijkheid. Want dat is wat daarna volgt. Het is de afsluiting van de tegenwoordige vijfde bedeling van de genade, waarin nou eenmaal de geestelijke dingen verborgen zijn. En als je me nu zou vragen, waar zijn ze dan verborgen, dan zeg ik nu, wel in de gevangenis. Buiten de legerplaats geplaatst en in de gevangenis, daar is het verborgen. De wereld zegt opgesloten, wij zeggen vrijgemaakt. Hè? Nou ja, in de goede betekenis van het woord natuurlijk. Hè? Vrijgemaakt en hervormd door de vernieuwing van ons denken. Ja, nou zo ligt dat ongeveer dus, hè. Kijk, die bakker, wij zeggen misschien die man heeft geprobeerd de farao te vergiftigen of te verzuren. Met zijn zuurdecem. Hè? Dat zal ook wel. Maar het is de uitdrukking van de oude mens. En zolang deze bakker in deze gevangenis is, gaat het goed met hem. Dat is echt zo. En hij ziet uit naar over 3 dagen. Dat is de toekomstverwachting die hij heeft. Hè? Maar in ieder geval, in de gevangenis gaat het nog wel goed met hem. Wordt hij goed verzorgd. Pas daarna verdwijnt hij uit beeld. Hij wordt aan een hout gehangen. Kortom, hij wordt gekruisigd. Of in de typologische toepassing, de kruisiging wordt voor 100% daarop van toepassing gebracht. Wordt gerealiseerd, zal ik dan maar zeggen. Hè? Van ons wordt nu nog gezegd dat we verondersteld worden de oude mens dood te houden. Of dood te rekenen. Houdt het ervoor dat gij der zonde gestorven zijt enzovoorts. En dat is een kwestie van rekenen. Maar in de toekomst verwachten we dat we niet meer alleen zo hoeven te rekenen, maar dat het ook werkelijk gerealiseerd is. Ook praktisch gerealiseerd. Nu is het slechts juridisch gerealiseerd. Dus de jure heet dat zo treffend. Hè? Maar in de toekomst wordt het de facto, in feite dus gerealiseerd. Wij zijn verlost van het lichaam. Dat wil zeggen, God rekent ons dat lichaam niet aan. God neemt het ons niet kwalijk. God rekent ons niet aan dat wij nog zondaren zijn. Maar we zijn het wel. Want indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo liegen wij. En de waarheid is in ons niet. En Johannes 1, vers 8. Hè? Dus wij zijn nog steeds zonder, maar God rekent het ons niet kwalijk. Het bijzondere is dat deze bakker, hoewel hij gevangen zou worden, deelt in de zegeningen van de schenker. Ze horen bij elkaar, zitten op dezelfde plek. Het verschil komt pas tot stand nadat ze uit de gevangenis bevrijd worden. En zo is het met ons ook. Dit lichaam moet nog een poosje mee, hier op aarde. Oh, het is onder de invloed van het zuurdecem. Het werkt zelfs met het zuurdecem. Maar hier in de gevangenis hebben we niks te duchten wat dat betreft. En het lijkt me toch een duidelijke zaak dat als we eenmaal uit deze gevangenis bevrijd worden, dat we die bakker ook helemaal niet meer van nodig hebben. Hè? Dat zuurdecem niet, nee, dat we de werking van het verderf, want daar moeten we inderdaad vanaf. Hier kunnen we nog niet zonder. Dat is nu eenmaal zo. Hier op aarde kunnen we niet zonder het lichaam. Maar zodra we verlost worden, dan wil zeggen, praat over de toekomende verlossing. Hè? Zodra we verlost worden, hebben we dat aardse lichaam ook niet meer nodig. En dan blijft slechts de schenker over. En over de schenker zullen we het hebben in onze volgende ronde.